Woensdag 7 november 2018, aflevering 3103. Oogvereniging 5 jaar later, deel 3 van 5.
Dit is het informatieve audiomagazine Horizon.
De oogvereniging bestaat 5 jaar. En bij dat eerste lustrum staan we in Horizon 5 afleveringen stil aan de hand van even zoveel thema's. Achtereenvolgens zal het gaan over oogcafés, nieuwe medicijnen voor oogaandoeningen, werk- en arbeidsparticipatie, nieuw beroep in de oogzorg en Europa. Dat laatste onderwerp komt dus deze week nog niet aan bod. De vragen die daarbij telkens centraal staan zijn: hoe was het 5 jaar geleden, hoe is het nu en wat is de verwachting voor de toekomst? Deze week deel 3, werk- en arbeidsparticipatie. Roos Hoelen is al bijna 5 jaar, bijna net zo lang als de oogvereniging bestaat, themacoördinator werk bij deze belangenbehartiger van mensen die blind of slechtziend zijn. Wat voor verschil of verschillen ziet ze in vergelijking met 5 jaar geleden als het gaat om mensen met een visuele beperking aan werk helpen?
Nou, wat ik voor verschil zie, en ik ben hier in mei 2014 komen werken. Wat ik toen aantrof was dat werk nog überhaupt niet echt op de agenda stond als een gebied waarop je belangen kon behartigen. Mijn voorgangster die had 8 uur werk. In die 8 uur per week kon je niet zo heel erg veel. Er was ook nog weinig kennis verzameld. Dat is al sowieso veranderd, dat werk nu op de agenda staat. Dat het een thema is en nou, dat we echt belangen van blinden en slechtzienden op het gebied van werk ook specifiek worden behartigd. Dus dat zal het verschil.
Was 5 jaar geleden nog zo van dat ze zeiden van, nou ja, als je blind bent of slechtziend, moet je maar thuis zitten?
Er was nog helemaal geen visie op. En het was net het jaar 2013 dat er net een onderzoek van de Universiteit van Maastricht uitkwam, waaruit bleek dat maar 39% van de blinden en slechtzienden werkte. Maar er was nog helemaal niet nagedacht over, oké, als dat zo is, wat kunnen we dan doen om dat percentage te verhogen?
Roos Hoelen is vanaf haar geboorte visueel beperkt en werkt in het onderwijs als docent Frans. Verder was ze jarenlang actief als headhunter. Dat is iemand die voor een bedrijf actief op zoek gaat naar de gewenste kandidaat voor een bepaalde functie.
Het was ook een soort samenloop van omstandigheden. Ik ben op zoek gegaan naar iets wat bij mij paste, werk wat bij mij paste. Ik heb oorspronkelijk Frans gestudeerd en dan een leraaropleiding gedaan. Ook op zich wel leuk, met een visuele beperking. Maar goed, het kon. Want vliegtuigjes hoor je ook vliegen. Ja. Dus je hoeft ze niet te zien.
Nee.
Dus ja, weet je, uiteindelijk was daar wat minder werk in. Zeker toen ik afstudeerde. En uiteindelijk ben ik wel gaan ontdekken wat ik allemaal kan en wat ik aan competenties had. Nou, zo ben ik. Ik heb ook wat vrijwilligerswerk gedaan, bestuurswerk, waardoor je wel je eigen vaardigheden leert kennen. En ik had natuurlijk lesgegeven, dus ik wist wel wat ik kon. En met alles wat ik dacht, dat kan ik, ben ik gewoon eens toen nog advertenties gaan kijken. Dat is heel lang geleden. Zo dacht ik van, hey, dit is een leuke advertentie. Dit zou kunnen. Ik heb geen idee wat het is, maar ik ga gewoon eens bellen. En dat was mijn eerste baan als headhunter.
En heb je daar heel veel ervaring op gedaan, waar je nu nog steeds wat aan hebt?
Wat ik vooral heb geleerd is de taal te spreken van de werkgever. Ik was natuurlijk gewoon dienstverlenend aan werkgevers. Ik heb ooit mijn eerste basis gevraagd van, goh joh, waarom heb jij mij aangenomen? Ik bedoel, er waren meer sollicitanten en ik had een visuele beperking. En hij zei toen, nou ja, weet je, er was een chemie, want dat is altijd belangrijk. Het was gewoon een klik tussen ons. Het was een goed gesprek. Toen je mij belde voor inlichtingen, kreeg je zover dat ik al over mezelf ging praten. Ja. Dat doe ik anders nooit. Dus hij zei, nou, ik wist dat jij iets kon, dat je iets bij mensen teweeg kon brengen. Nou, dat heb ik nodig. En hij zei, ja, je had voor ieder probleem met betrekking tot je visuele beperking, had je zelf een oplossing. Dus daar hoefde ik niet meer over na te denken. Dus ja. Hij zag het probleem niet zo. En zo ben ik eigenlijk toevallig dan headhunter geworden. Dus ja, ik ben een van de mensen die dat werk gevonden heeft. Maar goed, wat ik daar geleerd heb is inderdaad. En ik spreek de taal van de werkgevers. Ik heb ook geleerd dat werkgevers eigenlijk maar één belang hebben. Dat is of iemand nou groen, geel, blauw, weet ik veel, blind, slechtziend, mank is. Het gaat erom dat ze wat aan je hebben. En dat is wat ik in al die jaren als headhunter heb geleerd. Een werkgever wil gewoon een kracht waar je wat aan hebt. Ja. En als ze het gevoel hebben, dit is iemand waar we wat aan hebben, dan willen ze best wel wat aanpassingen of wat dingen veranderen.
Dit is een aflevering van Horizon waarin Roos Hoelen, themacoördinator werk, vertelt over 5 jaar mensen met een visuele beperking aan werk helpen. Er is een verschil met de economie nu en 5 jaar geleden. Hè? 5 jaar geleden was het misschien nog van 10 anderen voor jou. Nu hebben we een gebrek aan arbeidskrachten.
Ja, en daar is natuurlijk ook, wat ik zelf ook vind, daar zouden we veel meer op in moeten springen. Dat probeer ik ook wel op allerlei manieren. Maar ja, waar wij wel tegenaan lopen, of de meeste van ons, zijn toch de hulpmiddelen die nodig zijn. De werkplekaanpassingen, de financiering. Daar is heel veel in veranderd in de afgelopen 5 jaar.
Ja, want daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad. In de regelgeving, voor de verstrekking daarvan, daar verandert ook heel veel in. Hè? We hebben het nog niet eens gehad over de participatiewet, om maar eens iets te noemen.
Die regelgeving verandert veel in. Dat is een direct gevolg van de participatiewet. Ja. Het is nu zo, als je een bijstandsuitkering hebt, of als je niet uitkeringsgerechtigd bent, dan moet je dus voor je werkplekaanpassing en de financiering naar de gemeente. Als je een uitkering van het UWV hebt, moet je nog steeds naar het UWV. Dus dat is wel veranderd.
Toen jij begon met mensen aan het werk helpen, zo noem ik het maar eventjes. Toen ben je zelf gaan denken van hoe moet ik dat inrichten? Hoe moet ik dat aanpakken?
Je bedoelt toen ik hier bij de oogvereniging
was? Ja.
Wat wij doen zijn belangenbehartigingscollectief. Ik help mensen aan het werk, maar dat is door de projecten die ik organiseer en door de belangen die ik landelijk bij de Tweede Kamerleden en toen nog de staatssecretaris, de belangen die ik behartigde. Maar ja, ik ben zelf begonnen met er was eigenlijk niets. En ik ben gaan kijken van oké, wat zijn de problemen? Hoe komt het dat mensen niet aan het werk komen? En daar ben ik oplossingen op gaan bedenken. Ja. En daar hebben we een subsidie voor aangevraagd. Ja. Dat ben ik gaan doen, ja.
Wat was bijvoorbeeld een probleem waardoor mensen niet aan het werk kwamen?
Nou, eigenlijk wel onbekendheid. Hè? Onbekendheid met de mogelijkheden bij de werkgevers. Wat toen al wel speelde, toen ik hier kwam, was de quotumwet. Hè? Dus dat er verdringing plaatsvond. Als dat bedrijven niet meer bereid waren mensen die niet onder het quotum vielen aan te nemen. Dat was een groot probleem. En een probleem was de werkplekaanpassing. Het feit dat het bij het UWV toen nog, dat het wel 20 weken kon duren voordat je eindelijk je werkplekaanpassingen had. En dan was je al 20 weken in dienst en dan kon je pas eigenlijk iets gaan doen.
Ja.
Dat was een heel groot probleem. Behoud van werk werd toen ook al een groot probleem. Dus is het niet alleen aan het werk komen, maar ook hoe hou je je werk? Ik heb altijd goed gezien, ik krijg RP, hoe hou ik mijn werk? Nou, dan heb je ook te maken met arboartsen, met reïntegratiebureaus als het gaat om het tweede spoortraject. En we merkten dat, behalve bij Fysio en Bartimeus, die echt niet altijd werden ingevlogen, is er eigenlijk bij al die hulpverleners en arboartsen helemaal geen kennis van mensen met een visuele beperking en wat de mogelijkheden zijn. Het was gewoon een groot gebrek aan informatie.
Ja, was dat een schok om dat te ontdekken, dat er geen kennis was?
Ik wist helemaal niets. Ik ben headhunter geweest en ik heb daarna 2 jaar nog via een bureau dat advies gaf aan bedrijven die mensen met een beperking wilde laten instromen. Dat ging van psychisch tot lichamelijk. En dan zat ik dus ook meer aan de bedrijfs- en advieskant. En soms het werving en selectie. Maar ik wist dus eigenlijk niks van blinden en slechtzienden. En ik ben hier gekomen en heb gedacht, ja, ik ben zelf slechtziend, maar gebruik eigenlijk geen aanpassingen. Maar ik ben hier om te leren en ik ben hier om te horen van de achterban, waar lopen jullie nou tegenaan? Dus ja. Ik was eigenlijk niet geschokt, maar het was een constatering van oké, nou, blijkbaar is hier geen kennis en duurt het zo lang bij het UWV en dit zijn de problemen en dan moeten we dus bedenken hoe we ze op gaan lossen met verschillende partijen.
Ja. Op een gegeven moment is dat gelukt.
Nou ja, wat gelukt is, is het wel meer. We hebben meet and greets georganiseerd tussen werkgevers, werkzoekenden. En daarin hebben we veel informatie kunnen geven aan werkgevers. We zijn ook met veel grote werkgevers in gesprek geweest. Van nou, hoe werkt dat nou met blinden en slechtzienden op de werkvloer? Veel informatie gegeven aan bedrijven. We zijn heel constructief met het UWV in gesprek. En nou, we hebben nu toch wel bereikt dat die 20 weken die je moet wachten op je werkplekken, nu op het ogenblik zo'n 6 weken zijn. Dat is nog niet ideaal, maar we hebben echt wat veranderd. En wat ook ontzettend veranderd is bij het UWV, is dat als er iets misgaat, als we zien dat er misstanden zijn, dat de zaken niet goed lopen, ik heb een vast contact bij de directie strategie en beleid met wie ik dat kan bespreken. En dan wordt het ook onderzocht. En dat kan gaan van medewerkers, waardoor je je niet goed bejegend voelt, tot fouten die op de website staan, dat de website niet altijd toegankelijk is. Nou, al dat soort zaken kunnen worden besproken en er wordt ook een plan gemaakt en daar word ik in betrokken. Dus ja, we hebben echt wel de voet aan de grond gekregen.
Mijn naam is Andy Jobben.
En Andy, waarom ben jij vandaag hier?
Nou, ik ben op uitnodiging van Maria van den Berg van Koninklijk Fysio ben ik hier naartoe gekomen. En wat ik hier precies kom doen, ik ben nog niet eerder op zo'n bijeenkomst geweest. En ik ben een beetje aan het oriënteren. Ten eerste de hulpmiddelen wat ik hier zo zie en de verhalen wat ik van anderen hoor die nog wel werkzaam zijn. Of, en de werkgevers hier kijken wat voor contacten je kan leggen en eventueel dat er misschien wel iets moois uit komt rollen.
Ja, want je hebt gestudeerd. Wat heb je gedaan?
Nee, ik heb alleen mijn MAVO en basiskennis boekhouding.
Oké.
En ik heb nog wel BHV gedaan dan. En ik heb mezelf aangeleerd om hoe ik websites kan maken. Dat heb ik, ja, dus dat ken ik ook.
Bij het ministerie heeft Roos Hoelen ook een vaste gesprekspartner.
Als er zaken zijn die in de wetgeving niet goed lopen, dan ben ik ook in contact. Ik heb laatst mogen meedenken over de vervoerskostenvoorziening. Hè? Dus sommige mensen die ergens wonen waar weinig openbaar vervoer is, dan kunnen ze een taxi krijgen. Maar als je boven een bepaald bedrag gaat verdienen, wordt je eigen bijdrage ineens verdriedubbeld. Dat heb ik aangekaart en ik mocht meedenken over een verandering in die wetgeving. En dat betekent nu, ik heb hem niet van tafel kunnen krijgen, maar er gaat nu wel nagedacht worden over een coulance regeling. Ja. Ja. Dus dat zijn de dingen, zo blijven we wel in gesprek en blijven we wel dicht bij het vuur.
Heb je ook gesprek met de politiek?
Ja, dat heb ik ook gehad. En deze waar ik het nu over heb, die contacten met het UWV en het ministerie zijn tot stand gekomen door de contacten met de politiek. Ja, ja. Want in eerste instantie wilde het UWV en het ministerie helemaal niet met me praten, heb ik geprobeerd. Ja. Maar door de politiek in te zetten en door te laten zien dat dat ging over de kwotumwet, dat heel veel mensen niet meer aangenomen werden omdat ze niet onder het kwotum vielen. Ja. We hebben gezegd dat is natuurlijk heel erg. En dan hebben we ook nog dat grote ICT-probleem. Dus we hebben geen concurrentiepositie meer als blinden en slechtzienden. We worden niet gekozen. We zijn ook geen vergelijk met mensen die goed zien, want we hebben dat ICT-probleem. Ja. En dat is toen opgepakt. En daar eigenlijk heeft toen de staatssecretaris, UWV en het ministerie besloten om structureel met de oogvereniging in contact te gaan. Ja. Dus direct het resultaat van de lobby.
Dan moet je denk ik af en toe ook wel eens een beetje slikken. Hè? Want waar je het nu over hebt, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die mensen al van tevoren zeiden van ja, maar als je dat zo gaat inrichten, dan gaat er dat en dat gebeuren. Maar goed, politiek luistert niet altijd. Hè? En een staatssecretaris die nu commissaris van de Koning is in Drenthe volgens mij, Jette Kleinsma, die luistert ook niet altijd. Hè?
Nee, niet. Dat is het frustrerende van dit vak. Hè? Je moet belangen behartigen omdat je niet gehoord wordt. Dus het is logisch dat je je vaak niet gehoord voelt. Anders zou je de belangen niet hoeven te behartigen. Dus het is wel inherent aan dit werk. En soms is het heel erg frustrerend. En aan de andere kant weet ik altijd gewoon nog heel goed waar ik het voor doe. En ik heb maar één doel. En dat is alle blinden en slechtziend werk.
Eerder in dit gesprek vertelde Roos Hoelen dat uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Maastricht van een aantal jaar geleden bleek dat slechts 39% van de mensen met een visuele beperking werk heeft. Is dat percentage sindsdien al gestegen?
Ik weet het niet. Er zijn geen nieuwe onderzoeken. Dat vind ik wel jammer. En eigenlijk zou een volgende stap zijn om de politiek te vragen om hier onderzoek naar te doen. Wat nu wel zo is, heeft het CPB dit jaar een onderzoek gedaan naar de gevolgen van participatie in kwotumwet voor de mensen in de WSW. En volgend jaar gaat CPB onderzoek doen naar de gevolgen van participatie in kwotumwet voor WIA en WAJONG. Nou, WIA is altijd uitgesloten geweest van het kwotum. Dus ja, in die zin gaat er nu straks wel wat onderzocht worden. Maar dan niet specifiek op blinden en slechtzienden. Nee. Maar het biedt wel aanknopingspunten om de politiek te vragen. Oké, straks we hebben onderzoeksresultaten van WIA en WAJONG. Kan het eens uitgesplitst worden? Want het is voor ons heel belangrijk. Blinden en slechtzienden zijn toch een hele aparte groep. En naar aanleiding van deze resultaten is het niet een aanbeveling om eens specifiek onderzoek te doen naar blinden en slechtzienden. Ja. Dat zou dan een keus kunnen zijn. Daar zouden we dan een soort opstapje voor hebben.
Maar dat is niet alles.
Ja, je moet een lange adem hebben en je moet het zonder emotie kunnen doen.
Ja. Ja.
Ik bedoel, natuurlijk ben ik zelf ook slechtziend en raakt het mijzelf. Ja. En de kunst is om die afstand te bewaren en professioneel te zijn. En ook weten wanneer je soms iets moet inleveren.
Ja. Ja. Ja,
dus ik bedoel, ik vond eigenlijk die vervoersvoorziening, dat moet helemaal van tafel. Maar ik snap dat dat niet de realiteit is.
Ja.
En het is altijd een spanningsveld tussen waar ga je principieel vinden dat dit echt niet kan. En waar zeg je, het kan eigenlijk niet, maar als ik niks toegeef, gebeurt er niks. Kijk, de minimumloondiscussie, daar zijn geen compromissen in te sluiten.
Nee.
We gaan in een beschaafd land niet voor één bepaalde groep het minimumloon afschaffen.
Nee.
Ik bedoel, daar is geen tussenweg mogelijk. Daar moet je met z'n allen keihard tegenaan gaan. Maar er zijn ook wel eens dingen dat je denkt, nou ja, als ik dit geef, krijg ik dat. En ja, dat is een politiek spelletje wat misschien niet iedereen begrijpt. Maar
soms moet je een beetje meegeven om toch iets te krijgen.
Ja, en dat vind ik zelf niet makkelijk. Ik ben meestal vooral van de harde lijnen. Ja, ik heb wel geleerd dat je soms iets toe moet geven om iets anders te krijgen.
Ja, ja.
En soms is dat ook moeilijk uit te leggen.
Ja. Even een slotvraag aan Bram. Is het leuk op je werk?
Ja. Absoluut.
Leuke werkring.
Volmondig, ja. Ik heb een fantastisch team waarbinnen ik werk. Ik heb een leuke baan. Ik heb hele inhoudelijke klussen. Wat ik zei, ik ben jurist. Ik werk binnen het team subsidies en inkoop. Wat wij doen is het behandelen van subsidies, beoordelen, afwijzen of toekennen.
Ja.
En het hele proces van de uitvoering van de activiteit waarvoor de subsidie is toegekend. En daarnaast kijk ik zelf met mijn juridische blik naar de algemene subsidieverordening van de provincie Drenthe. Ik ben betrokken bij de evaluatie daarvan. Ik doe een stukje lobby vanuit de provincie richting Den Haag. Waar ik nu zelf mee bezig ben, is het herdefiniëren van het begrip subsidie en inkoop. Dus wanneer is de overheid een partij om maatschappelijke initiatieven geld te geven? En waar gaat dat botsen met de Europese regels van staatssteun eventueel?
Je mengt je wel
in de concurrentie natuurlijk. En de eerlijke mededinging op een gegeven moment. Ja. Goed. Ik ben nu 2 maanden binnen en ik zit tot over mijn nek in het werk.
Je vertelde al, je hebt de afgelopen jaren tientallen meets en greets gehouden. Misschien wel meer, denk ik. Hè? En er zijn ook mensen aan het werk geholpen. Hoor je nog wel eens wat van mensen?
Jawel, ik hoor wel wat van mensen. En sommige mensen, die door het project aan het werk worden dan ook weer coach in het coachingsproject. Ja. Dus ja, ik hoor van mensen, niet van iedereen. Er zijn ook een boel mensen waar ik er pas na 2 jaar achter kom van, dat via meet and greet was. Of via de werkmailing. Via de Facebook. Niet iedereen denkt, laten we Roos eens vertellen dat ik een baan heb gevonden. Nee.
Dat hoeft ook natuurlijk niet, maar het is wel leuk natuurlijk als het gebeurt.
Natuurlijk niet. En ik snap het. Voor mij is het wel fijn om te kunnen meten van, heeft het zin wat we doen?
Ja. Want je noemde net al het coachingsproject. Hè? Dat ben je ook op een gegeven moment gaan starten. Want je komt erachter van, het is eigenlijk ook wel goed als mensen die werk gevonden hebben zich ook weer inzetten voor mensen die werk zoeken. Of om ze daarbij te begeleiden dan.
Ja, nee, zeker. Het werkt, dat coachingsproject. Ook juist omdat je kunt zien, als hij of zij het kan, kan ik het ook.
Oké, we hebben teruggekeken hoe het was. Kan je ook al een beetje naar de toekomst kijken?
Ja, het is heel lastig, vind ik zelf, om daar echt harde uitspraken over te doen. Wat ik wel denk, doordat het UWV dat een constructieve gesprekspartner is, kan daar best veel veranderen. Ook al gaat het minder snel dan iedereen zou willen. Hè? Maar we hebben nog een kluif aan iedereen die aan de gemeentes. Want alle gemeentes mogen hun eigen beleid maken. Ja, mijn streven is om dat toch weer weg te halen bij de gemeente.
Ja.
Dat zou ik als oogvereniging, vind ik, zou het mooiste zijn als dat weer terug gaat naar een UWV. Dat zou ik heel persoonlijk vanuit de oogvereniging heel mooi vinden. Ja. Omdat het is voor mij makkelijker bij 1 grote organisatie de belangen te behartigen dan bij al die 300 zoveel gemeentes. Ja. En daar hebben we nu wel het project met de regiocoördinatoren voor. Die als mensen ergens tegenaan lopen, naast die mensen gaan staan en samen naar de gemeente gaan. Maar ook dan kun je niet al die gemeentes af.
En daar gaat nog wel eens wat mis bij de gemeentes.
Er gaat heel veel mis. Gemeentes hebben gewoon niet kennis van blinden en slechtzienden. Hebben dus ook geen idee van welke hulpmiddelen ze nodig zouden zijn. Ze moeten dus die expertise aanvragen. Doen ze dan ook wel. Maar heel vaak duurt het ook lang voordat ze zich ervan bewust zijn dat het wel degelijk hun pakkie aan is. Ja. En hun plicht is. Dat is nog steeds zo. Na 3 jaar kom ik nog steeds gevallen tegen. En wat ook heel erg lastig is, het is niet alleen je werkplekaanpassing die de gemeente betaalt als jij in de bijstand zit of in de niet-uitkeringsgerechtigde, maar het is ook je hulp naar reïntegratie. Ik had laatst een slechtziende man, zat in de bijstand en moest aan het werk. Hij viel niet in doelgroepregister. Dus hij was gewoon een regulier bijstandsgerechtigde. En tegen hem werd gezegd, we hebben een baan als glazenwasser voor jou. En hij zei, dat vind ik niet heel handig. Toen werd gezegd, als jij niet wil werken, dan doen we helemaal niets voor je. Ja, dat was de bedoeling niet. Hij kan alleen geen glazen wassen.
Ja, ja.
En daar lopen heel veel mensen tegenaan. Dat onbegrip, dat niet die hulp. Kijk, en dat was vroeger als je een WAJONG-uitkering had, dan was de UWV verantwoordelijk voor jouw reïntegratie. Ja. En daar zat meer kennis. Dus mijn stip op de horizon is toch dat het allemaal weer terugkomt bij een groot landelijk kenniscentrum. Ja. Waarvan we dan samen met dat kenniscentrum kunnen werken aan de verbetering van de dienstverlening en van de producten.
Dus ook de komende jaren nog veel werk aan de winkel?
Zeker. We zijn voorlopig nog niet klaar. En het mooiste is, als ik hier overbodig ben, dan hebben we het doel bereikt. En ook voor mezelf, want als iedereen aan het werk kan, is er dan voor mij ergens anders ook alweer een baan. Dus vooral, ik ga er vooral voor dat ik overbodig ben.
U hoorde Roos Goelen, themacoördinator werk bij de oogvereniging. En verder hoorde u fragmenten van een aflevering van Horizon over de op 16 juni 2016 in Groningen gehouden Meet and Greet, waarbij visueel beperkte werkzoekenden en werkgevers op zoek naar personeel elkaar konden ontmoeten. Volgende week hoort u deel 4 in deze podcastserie Oogvereniging 5 jaar later. En dan gaan we het hebben over een nieuw beroep in de oogzorg.
Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk de opleiding ben gaan doen. Als optometrist ben je ook heel erg afhankelijk van de oogarts. Patiënten moeten gezien worden alsnog door de oogarts. Dus je doet je consult, maar bent wel afhankelijk van de oogarts. Terwijl als PA ben je gewoon veel vrijer in hetgeen wat je doet.
Over dat relatief nieuwe beroep in de oogzorg hoort u vandaag over een week dus meer. Alle afleveringen komen trouwens ook op www.oogvereniging.nl/5jaar te staan.
Tot zover Morgen kunt u opnieuw luisteren naar Horizon. Ga voor meer informatie over de oogvereniging naar oogvereniging.nl.